Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Allereerst een persoonlijke mededeling. Afgelopen zondag hebben Esther en ik een pleegkindje gekregen. Het is in eerste instantie tijdelijk. Het is nog niet zeker of die mag blijven. We mogen de eerste 7 maanden voor hem zorgen. Hij is een paar uur na de geboorte bij ons gekomen. En zijn ouders hebben hem de roepnaam Levi gegeven. Dat is Levi, maar dan op zijn Engels uitgesproken. U begrijpt nu vast ook wel waarom ik vorige week 's avonds zo'n haast had om de kerk weer uit te komen. Want we moesten in het ziekenhuis zijn. We willen jullie vragen om biddend om ons heen te staan. En te blijven staan. En om ook voor zijn ouders te bidden. Zo begrijpen is voor hun heel schrijnend dat ze hun kindje zo kort na de geboorte moesten afstaan. En we willen u ook heel erg bedanken voor alle meeleven tot nu toe. Dat was echt hartverwarmend. Vanavond zal dominee Van Koten voorbeden doen. Want ik heb aan hem gevraagd om met mij te ruilen vanavond. Dus vanavond zal dominee R. Van Koten de dienst leiden. De verdere mededelingen. Dinsdagavond is er gebedskring. En u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen verder met de bergrede te bestuderen en wij zingen van Psalm 49 het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49 het eerste vers. We willen samen luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, vers 3, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen de Bijbel openen in het Nieuwe Testament, in het Matthäus-evangelie, waar we de serie over de bergreden gaan vervolgen. We waren voor onze vakantie, dat is alweer een hele tijd geleden voor mijn gevoel, geëindigd aan het eind van Matteüs 6. En we gaan nu verder bij Matteüs 7. En we lezen van Matteüs 7 de versen 1 tot en met 5. En dat zal ook de tekst voor de prediking zijn. Daar spreekt de Heer Jezus vanaf de berg tot zijn discipelen. Oordeel niet, opdat jullie niet geoordeeld worden. Want met welk oordeel jullie oordelen, zullen jullie geoordeeld worden. En met welke maat jullie meten, zult u gemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt u niet op. Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult u kunnen zien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Tot zover de schriftlezing. We zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God in het gebed. En we willen dankzeggen dat mevrouw Hoogvliet weer thuis is gekomen vanuit het zorghotel. We willen ook dankzeggen met Erika van der Beukel dat de ingreep om de TPV-lijn te verwijderen is geslaagd. En we willen ook danken voor de VBC-dag waar 31 kinderen op afkwamen. Laten we met elkaar bidden, gemeente. Heren, zo mogen wij in deze vakantietijd weer in uw huis komen, onze plaats ingenomen hebben, of misschien wel van ons vakantieadres ingeschakeld hebben om naar u te luisteren, Heer Jezus. Wat is dat een wonder? U gaat nooit met vakantie. Er zijn kerken. Er zijn gemeentes die in de vakantietijd maar één keer in de twee weken dienst hebben, want zoveel mensen zijn weg. Maar u gaat toch niet met vakantie? En u laat ook in de vakantietijd de dienst der verzoening doorgaan. En dat hebben wij nodig, Heren. Dat hebben we nodig, want waar zouden wij zijn zonder die verzoening, zonder dat verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus? En dat is waar we ook vanmorgen weer achter schuilen, daar hebben we ook van gezongen. Dat we aan u oprecht onze zonde belijden. En niet maar een beetje. Nee, de psalmist zegt dan, ik verborg geen enkel kwaad wat in mij werd gevonden. Ja, Heren, we zouden het niet eens kunnen verbergen. Adam en Eva probeerden zich te verbergen, maar u zag hen. Alles lag open voor uw ogen wat ze gedaan hadden. En dat is nou het wonder, Heren, dat u mensen die van nature gaan verstoppen, voor u wegvluchten, dat u die opzoekt. Dan bidden we dat het vanmorgen ook vindenstijd mag zijn. Dat wij u zullen vinden, maar bovenal, en dat gaat er altijd weer aan vooraf, dat u ons vindt. En dan weet u precies op welke plaats wij zijn. Letterlijk welke plaats, op de plek waar we zitten, maar ook waar ons hart vanmorgen mee vol is. Met welk rugzakje we bij wijze van spreken naar de kerk zijn gekomen. Met welk verdriet we hier zijn gekomen. Met welke zorg. Met welke rouw. En Heren, dat ligt alles voor u open en we bidden u, Heren, gedenk ons in die rouw en in die zorgen. En als we met vreugde gekomen zijn, Heren, dan mogen we u daar ook voor danken. En zo zal mevrouw Hoogvliet ook dankbaar zijn dat ze weer thuis mag zijn. Dat ze in haar eigen vertrouwde plekje weer mag zijn en wie had dat gedacht? Heren, willen u bidden dat ze thuis ook verder aan zal sterken en dat de hulp die nodig is, dat dat geregeld zal worden. Dat die er ook weer zal zijn. En daar heeft u haar al jarenlang laten merken dat die hulp er ook telkens weer is. Want u zorgt voor uw kinderen. ook op hoge leeftijd. Ja, u verlaat ook de ouderen niet. En we willen hen ook in het bijzonder vanmorgen aan u opdragen. Want er zijn ook velen die ook juist in deze tijd zien dat anderen op vakantie gaan, maar zelf hebben we de leeftijd niet meer om weg te gaan. En kan dat niet? En is de vakantietijd een eenzame tijd? Heren, we bidden u, ontferm u over hen. En laat uw aangezicht over hen lichten. En geef dat ze het mogen weten, al is iedereen weg, de Heere begeeft me niet. Die is ook hier vandaag nabij. En laat dat vanmorgen in het bijzonder ook weer zijn, als u tot ons spreekt, Heer Jezus. Een ernstig woord, dat wij niet mogen oordelen. Althans, dat wij elkaar niet mogen oordelen. Want in deze wereld worden heel wat oordelen van ons gevraagd. Wij moeten sinds Genesis 3 leren wat goed en wat kwaad is. We moeten keuzes maken wat we wel doen en wat we niet doen. En dat vraagt om wijsheid, Heren. Wijsheid die ons zo vaak ontbreekt. Wijsheid die ook onze jongeren zo vaak ontbreekt. Heren, geef dat ze een verlangen mogen hebben om die wijsheid bij u te zoeken en te vinden, om de weg in het leven te gaan en verstandig te zijn. En u te volgen. En dan mogen we plezier hebben, dan mogen we genieten. Maar tegelijkertijd hoeft dan dat niet een genieten te zijn van de zonde. Want dat is toch altijd weer wat de Satan ons voorhoudt. Dat de zondige weg de leukste weg is. Maar het is een leugen. De beste weg houdt u onszelf voor, Heer Jezus. En we bidden u voor onze jongeren en voor onze kinderen dat ze het in hun hart mogen hebben om u te volgen. Om u te dienen, om uw koninkrijk te zoeken. En uw gerechtigheid. En dan belooft u ook aan hen dat al het andere aan hen gegeven zal worden. Omdat u die God en Vader bent die voor ons zorgt. Heere, help ons om daar te oordelen waar we moeten oordelen. En dan gaat het ook om onszelf. Dat we bij onszelf zien of er een schadelijke weg is. En dan moeten we voor onszelf soms keuzes maken die pijn doen en die in het vlees snijden. Maar behoed ons ervoor, Heren, dat we op de rechterstoel gaan zitten en anderen gaan oordelen. Laat ons beseffen, Heren, dat we als gemeente zo samen op mogen trekken en dat we allemaal te worstelen hebben met diezelfde zondige natuur. Die zondige neigingen van ons hart. En dat we leren om elkaar te helpen en de splinter in andermans oog op de juiste wijze te verwijderen. Nadat we eerst de balk uit ons eigen oog hebben gedaan. Ja, Heere, laat zo het onderwijs van vanmorgen ons allen tot zegen zijn. Schijn met uw licht van omhoog, dat de tekst helder zal worden, dat we het begrijpen met ons hoofd en dat we het ontvangen in ons hart en dat we het mogen toepassen in ons leven. Heer, zo bidden we ook voor Erika van der Beukel. Zij mocht weer thuiskomen na een dagopname. Toch wel een hele spannende ingreep. Want die bloedlijn die was ingebracht vlak bij haar hart, Heer, we mogen dankzeggen dat die ingreep goed gegaan is. En tegelijkertijd dragen we haar aan u op, Heer, want het is geen vreugde dat het eruit is. We hadden zo gehoopt dat het haar verbetering zou geven. En dat had ze zelf ook zo gehoopt. En dat is ook voorgehouden door de medici, dat lichamelijk gesproken de laatste hoop is. Op verder op verbetering, op herstel. En nu blijkt dat ook niet de hoop te zijn. Heer Jezus, mag ze haar hoop en haar kracht ook in deze situatie weer in u vinden. Dat één naam haar hopen mag zijn. Die niet beschaamt. Want wie op u het vertrouwen stelt, zal zeker niet beschaamd worden. Heer Jezus, geef haar zo uw genade. En geef alles wat ze nodig heeft. Geef ook verder herstel na die twee kort op elkaar volgende opnames die ze weer gehad heeft. Geef toch dat de krachten mogen terugkomen. En dat verdere complicaties nu ook uit mogen blijven, Heer. Dat smeken we voor haar. We willen u danken, Heer, voor de VBC-dag afgelopen woensdag. We hebben gebeden dat u weer kinderen en ook hun ouders op ons pad zou brengen. En u hebt in dat gebed verhoord. Ja, na 31 kinderen mocht het evangelie uitgaan. Mochten ze uitgenodigd worden om hun levenshuis te bouwen op de Heer Jezus die de rots is. En geef dan dat dat woord niet op rotsachtige grond gezaaid zal zijn, maar dat dat vrucht zal dragen. Vrucht zal dragen ten eeuwige leven. En dat die kinderen toch ook mogen leven tot uw eer. Geef zo, Heere, alles wat ook zij nodig hebben. Breid uw koninkrijk uit, hier in Abbebroek en overal over het rond der aarde. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen van de morgenzang, de versen 4, 5, 6 en 7. De morgenzang, de versen 4, 5, 6 en 7. Na de preek zingen we van 139 het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14 is ons antwoord op de prediking. En de tekst is Matthäus 7, vers 1 tot en met 5. En we zullen dat opnieuw met elkaar lezen. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zult u wedergemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt u niet? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, dat wil zeggen hypocriet, doe eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult u bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Tot zover de tekstlezing. Het thema is, Jezus zegt, oordeel niet. Oordeel niet. Dat vraagt allereerst om voorzichtigheid. Dat vraagt ten tweede om zelfonderzoek. En ten derde om de juiste motivatie. Jezus zegt, oordeel niet. Dat vraagt om voorzichtigheid, om zelfonderzoek en om de juiste motivatie. Gemeente, we gaan vanmorgen weer luisteren naar de beste preek aller tijden. En dat gaat natuurlijk niet over mijn preek. Maar dat gaat over de bergrede. De preek van de Heer Jezus in Galilea gehouden op de berg die waarschijnlijk uitkijkt op het meer van Galilea. En waarom is dit de beste preek? Omdat we hier te maken hebben met de beste prediker aller tijden. En Matthäus geeft ons in drie hoofdstukken een verslag van het onderwijs van de Heer Jezus. Het onderwijs wat misschien wel meerdere dagen daar geduurd heeft. Dat was hij ook zo gewend. Soms waren dat heel wat dagen dat hij onderwees. Zoveel dat het eten opraakte. Ik denk dat het meerdere dagen geweest zijn. En dat we eens met een samenvatting te maken hebben. Maar waar gaat deze preek nou over? Wat is nou het onderwerp van de bergrede? Je zou kunnen zeggen dat elke preek een antwoord geeft op een vraag. Het kan wel eens heel interessant zijn als je zo naar een preek luistert om jezelf af te vragen, ja, op welke vraag wil deze preek nou eigenlijk een antwoord geven? In sommige kerken gaan veel van de preken over de vraag, hoe wordt een mens tot God bekeerd? En dan wordt het antwoord in die preek helemaal uitgewerkt. En dan is het antwoord, ja, dat gaat zomaar niet. Dan moet je eerst dit en dan moet je dat ervaren en dan moet je zus meemaken. In andere kerken gaan veel preken over de vraag, hoe blij is God met je? En het antwoord is dan veelal positief. Nou, God houdt zoveel van jou, hij is zo blij met je, dat hij zelfs zijn zoon gegeven heeft. Weer in andere gemeenten gaat het over de vraag, hoe kunnen wij van de wereld nou een betere plaats maken? En dan kom je op een antwoord, alles nou wees vooral een beetje lief voor elkaar. Alsof de enige boodschap van de Heer Jezus is, heb je naaste lief als jezelf. Ik geef deze voorbeelden zodat duidelijk bij ons wordt dat die vragen al een bepaalde denkrichting bepalen. En je kan als voorganger de verkeerde vragen stellen, vragen die de Bijbel niet stelt. Maar vragen die mensen stellen. Maar in een preek zou het eigenlijk altijd zo moeten zijn dat de Heer door middel van de tekst vragen stelt. En dan als het ware de vraag in de tekst zelf gaat beantwoorden en ons ook weer op de lippen legt. En de vraag van de bergrede is, één vraag die je boven die drie hoofdstukken kan zetten, is wat is nou een ware gelovige? En hoe herken je die? En op die vraag gaat de Heer Jezus in de bergrede uitgebreid antwoord geven. En welk antwoord geeft de Heer Jezus dan? Nou, hij gaat allerlei aspecten benoemen. Waar herken je een ware gelovige aan? Hij begint in Matthäus 5 met het eerste antwoord. Hij zegt, je herkent een ware gelovige aan zijn karakter. Aan hoe die is. Want ware gelovigen die zijn zalig en die zijn arm van geest. Weet u nog, iemand die zijn hand ophoudt naar God, dat is zijn karakter. Dat is iemand die treurt om het besef dat hij in een wereld leeft die niet volmaakt is en omdat hij zelf nog niet volmaakt is. Waar herken je een ware gelovige aan? Nou, die zijn zachtmoedig, die zijn niet hoogmoedig. Die denken niet groot van zichzelf. Een ware gelovige, die herken je niet aan de kleur van zijn stropdas, maar aan zijn karakter. En dat karakter, dat is niet volmaakt. Alsof je pas een echte gelovige bent. Als je aan al die karaktereigenschappen van Matthäus 5, van de zaligsprekingen, helemaal voldoet. Als je daar 100% in scoort. Nee, een ware gelovige is niet volmaakt, zegt de Heer Jezus. Hij is ook niet gemaakt. Dus u begrijpt wat ik bedoel, dat je doet alsof je een hypocriet bent, dat je toneel speelt. Een gemaakte vriendelijkheid, een gemaakte glimlach, gemaakte vroomheid, gemaakte nederigheid. Wat niet uit het hart komt. Dus een ware gelovige is niet volmaakt, is niet gemaakt, maar die wordt wel heilig gemaakt. De heiligmaking, dat is er wel. Er is een veranderingsproces bezig in de gelovigen. Een proces wat geleid wordt door de Heilige Geest. En dat noemen we de heiligmaking. Dat is niet voltooid, dat is nog bezig. Maar die oude mens, die zondige natuur, die sterft steeds meer af. En de nieuwe natuur, die staat steeds meer op. Is dat proces er bij u? En bij jou? Is dat proces van heiligmaking gaande in je leven? Herken je er iets van dat je karakter steeds meer geheiligd wordt? Soms spreek ik mensen naar aanleiding van de preken over de bergreden en die zeggen, nou dominee, ik merk door die preken steeds meer hoeveel ik in die dingen tekortschiet. Telkens, als we die bergreden openen, ik zie daar eigenlijk ook wel een beetje tegenop, wordt er dan gezegd. Dan ontdek ik weer iets waar ik aan moet werken. Dan kom ik weer een karaktertrek bij mezelf tegen die geheiligd moet worden. Nou, als je dat opmerkt bij het luisteren naar de bergreden, dan is dat proces van heiligmaking dus gaande. Want het aparte van de heiligmaking is dat je, hoe meer de Heer je heiligt, hoe meer je van je eigen onheiligheid gaat zien. Dan word je heel fijngevoelig voor je eigen onheiligheid. De Heilige Geest maakt je er steeds meer gevoelig voor. Hoe meer je gaat zien, dan ga je al hoe meer zien hoeveel werk de Heere nog aan je heeft. Dat is dus de vraag van de bergreden. Hoe herken je een ware gelovige? Nou, het begin van hoofdstuk 5 zegt, die herken je aan zijn karakter. De zaligsprekingen. Je herkent ze ook, ten tweede, aan de plaats die ze innemen in de wereld. Ze zijn een zoutend zout en een lichtend licht. En waarom zijn ze een zoutend zout en een lichtend licht? Nou, ten derde, omdat ze Gods wet serieus nemen. In een wereld die die wet niet meer serieus neemt. Denk aan die voorbeelden die we gehad hebben over ruzie. Over de echtscheiding. Over je woord houden. Noem het allemaal maar op. Daar nemen ware gelovigen geen loopje mee. Die proberen daar niet onderuit te komen en die proberen dat ook niet goed te maken. Ach ja, het was maar een leugentje om bestwil, maak je niet druk. En hoofdstuk 6, weer die vraag, hoe herken je een ware gelovige? Zijn hart is op God gericht. Dat was hoofdstuk 6, weet u dat nog? Je doet de dingen niet voor de mensen, maar je doet de dingen voor de Heere. Als je je gaven geeft, als je straks langs de collectezakken loopt, dan doe je dat niet om door de mensen gezien te worden. Dat je daar geld in gooit. Maar voor God. Want je verwacht je loon bij Hem. Er is je een plaats beloofd in het koninkrijk. En daarom investeer je in dat koninkrijk. Je tijd, je geld, je energie. Waaraan herken je een ware gelovige? Is dat iemand die maar een beetje lukraak leeft? die denkt, nou, waar heb ik vandaag zin in? Wat lijkt me vandaag leuk om te doen? En dan ga je dat doen? Nee. Diegene die vraagt zich af, hoe wil de Heere nou dat ik leef? Heere, wat wilt u? Zo begin je je dag. Wat wilt u dat ik doen zal? Leid u vandaag mijn weg en geef me de gelegenheid om mij voor te bereiden op uw koninkrijk. Dat is niet lukraak leven, maar dat is nauwgezet leven. En jongens en meisjes, weten jullie wie dat ook doen? Mensen die heel, ja, die heel nauwgezet leven is natuurlijk een moeilijk woord. Maar moet je eens denken aan sporters. Iemand die op een sportclub zit. Die hebben een doel voor ogen. Die gaan trainen, want ze willen winnen. Wat doen ze daarvoor? Nou, als er een wedstrijd aankomt, gaan ze op tijd naar bed. En ze zorgen dat ze gezond eten. En ze gaan trainen. En ze gaan misschien ook wel eens kijken naar hoe de tegenstanders het doen. Hoe die de wedstrijd spelen. Om te kijken wat zijn hun zwakke punten. En ze verdiepen zich in de regels van het spel. Dat ze die goed opvolgen. Ze zijn heel streng voor zichzelf. Want ze willen winnen. Jezus spreekt en geeft antwoord op de vraag. Hoe herken je een ware gelovige? Nou, dit is dus even een terugblik van de bergrede tot zover. In grote stappen. Nu komen we aan in hoofdstuk 7 en dan zegt de Heer Jezus, oordeel niet. Ja, waarom gaat hij het nou ineens hebben over oordelen? Zou dat niet komen omdat wij toch een bepaalde neiging in ons allemaal hebben? Soms zelfs een ziekelijke neiging. En met name in de gereformeerde gezinten zijn we daar wel erg vatbaar voor, denk ik. Want weet u wat het gevaar is van u en van mij? Je pakt dat onderwijs van de bergrede, wat gaat over hoe herken je een ware gelovige, en je gaat eens om je heen kijken, zo, is dat een ware gelovige? En hij dan en zij dan? Je pakt de bergrede en houdt die als het ware als een soort meetlat langs je medechristenen om na te gaan of ze daar wel aan voldoen. Je hoort, een ware gelovige is niet hoogmoedig. Nou moet je hem zien, hoe trots hij erbij loopt. En moet je die blik zien. Alleen die blik al laat toch zien dat dat een hoogmoedig persoon is. Je hebt gehoord, een ware gelovige investeert zijn geld in Gods koninkrijk. Dan moet je eens kijken in wat voor huis die woont. Kost minstens 5 ton. En we doen nog 1 ton aan verbouwd. Een ware gelovige investeert toch zeker zijn geld in zijn eeuwige huis. Die broeder die komt wel naar de kerk, maar het zou me niks verbazen als hij de mammon nog dient. En de Heer Jezus was toch heel duidelijk. Dominee heeft nog gezegd, God en de mammon dienen, dat gaat niet samen. Ik denk dat die broeder geen ware gelovige is. Snapt u wat er gebeurt? Je gaat luisteren naar de beste preek aller tijden. Hoe herken je een ware gelovige? En je gaat voor een ander zitten luisteren. Heeft u dat gedaan? Heb jij je daar schuldig aan gemaakt? Ja, voor een andere luisteren, dat is 1. Maar je kan die ander ook nog eens zitten beoordelen. Moet je kijken hoe die het er vanaf brengt. Nou, dat kan nooit echt zijn. En voor je het weet zit je te oordelen. Zou dat nou de bedoeling zijn? Van de bergrede? Natuurlijk niet. Het probleem met oordelen is, en denk dan maar even aan dat voorbeeld van die sporters. Het probleem met oordelen is, ik ga aan de zijlijn staan en ik ga commentaar lopen geven over hoe mijn teamgenoten het doen. Moet je zien hoe onbenullig die bal aanneemt. En hij staat veel te vaak buitenspel. Dan ga je aan de zijlijn staan. Of nog erger, dan ga je scheidsrechter spelen. Dan ga je op de stoel van God zitten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat moet je nou doen als er iets niet goed zit bij een broeder? Dat is de vraag van de tekst. Wat moet je doen als er iets niet goed zit bij een broeder of een zuster? En als die zich misdraagt? Nou, het antwoord is, je mag zo'n broeder of zuster in ieder geval niet veroordelen. Je mag niet aan de zijlijn kritiek staan te geven en zeggen, ja hoor, daar heb je hem weer. Dat doet hij nou altijd. Al die jaren dat ik met hem omga. Nee, je mag hem of haar niet veroordelen. Je mag niet op Gods stoel gaan zitten door erboven te gaan staan. Nee, je beseft, ik ben een broeder. We staan op het gelijke niveau. Wij moeten straks door hetzelfde oordeel. Wij staan straks voor dezelfde rechterstoel. Dus niet oordelen, wat dan wel, je gaat zo iemand helpen. Maar voordat je iemand gaat helpen, ga je eerst onderzoeken of je wel kan helpen. Nou, ik hoop dat u nu snapt waarom de Heer Jezus in hoofdstuk 7 over oordelen begint. Want voor je het weet zijn we daarmee bezig. En om wat voor soort oordelen gaat het dan? Nou, het gaat om kritiek leveren en daarbij harde woorden spreken. De Heer zegt, doe dat niet. Zo hoort het niet te zijn in mijn koninkrijk. Stel eerst de vraag bij jezelf, heb ik last van diezelfde zonde? En als dat zo is, dan zit er nog een balk in mijn oog. En dan kan ik de ander niet eens helpen. Nou, dat is het grote plaatje van onze tekst. En nou gaan we inzoomen op een paar details en dat zijn de punten van de preek. Oordeel niet, dat vraagt om voorzichtigheid, dat was de eerste gedachte. Tijd voor een voorbeeld en dan gaan we het vanmorgen heel praktisch maken. Stel, ik merk iets op bij een broeder waarvan ik zeg, dat klopt niet. Dat zit niet goed. En ik besluit bij mezelf, dat ga ik tegen hem zeggen. Nou, wijs ik even een vrijwilliger aan. Broeder Korenneef, die wil wel een vrijwilliger zijn vanmorgen. Jo, jij bent altijd zo hebzuchtig en knieperig. Dat hoort toch niet bij een christen? Hoe kan dat nou? Een ware gelovige hoort toch altijd vrijgevig te zijn? Maar je houdt alles maar voor jezelf. En je bent alles maar druk met je geld. Gemeente, begrijp maar goed. De familie Korenneef is niet hebzuchtig, dus het is een verzonnen voorbeeld. Dat begrijpt u wel. Maar als ik dat zeg, jij bent altijd zo hebzuchtig, dan geef ik een oordeel. Dan uit ik mijn zorgen op een verkeerde, veroordelende wijze. Die zorgen kunnen misschien heel terecht zijn. Maar het maakt uit hoe je ze uit. Hoe je het zegt. De Heer Jezus zegt daarvan, ik zou maar heel voorzichtig zijn. Want er komt een dag dat er over jou geoordeeld wordt. En dan zegt de Heer tegen mij, jij hebt toen en toen je broeder verweten dat hij zo hebzuchtig en knieperig is. En daar was je toen heel stellig in. En op dat moment dan gaan de boeken open en dan zegt de Heer, die gaat dat na en die zegt, je zei letterlijk, een ware gelovige hoort altijd vrijgevig te zijn. Die hoort te delen en die hoort weg te geven en te helpen en zich niet druk te maken over zijn geld. En dan zegt de Heer, en die situatie in jouw leven dan? Was jij toen vrijgevig? En toen je hier zo in zit, of je wel rondkwam in de maand, toen was je ook zo druk met je geld. En toen, zo hebzuchtig. En dan zegt de Heer, ja, toen de mond zo vol over die ander. En je veroordeelde hem. Hoe zit het met jezelf? Dat is wat vers 2 zegt, heel nadrukkelijk. Want het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. Daarom is er alle reden tot voorzichtigheid en terughoudendheid in het uitspreken van oordelen. Dus dat was de eerste gedachte, voorzichtigheid. De tweede, oordeel niet, dat vraagt om zelfonderzoek. Het gaat over vers 3 en 4. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt u niet op? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw eigen oog. Als wij iets bij een ander opmerken, dan zegt de Heer Jezus, en hoe zit het met jezelf? Kijk eerst eens even in de spiegel. Want wij zijn zo gewend om naar anderen te wijzen. En naar anderen te kijken. En om onze kritiek op anderen te richten. En tegen elkaar te zeggen, joh, is dat jou ook zo opgevallen bij die en die? Soms ook oordelen te hebben over hoe het in de gemeente gaat. Wordt het breder getrokken en dan gaan we dat met elkaar uitmeten. Dan wordt er gezegd, ja, er is zoveel geesteloosheid in de gemeente. En zo weinig liefde. En zoveel wereldgelijkvormigheid. Dat is een ernstige zaak, dat bedroeft de Heer. Ja, dat zal waar zijn, zeker. De Jezus zegt, oh, geldt dat dan niet van jezelf? Ben je zelf zo vol van de geest? Stroomt jouw hart dan over van liefde? Ben je zelf niet wereldgelijkvormig? Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Juist, ja, daar heb je het. Daar herken je het aan. Wie oordeelt, die gaat aan de zijlijn staan en die staat niet meer op het speelveld. Die zijlijn, dat is een hele makkelijke plaats om kritiek te hebben. Dan blijf je zelf buiten schot. En dan ben je ook niet aanspeelbaar. En dat is precies het probleem met oordelen. De gemeente is als het ware een team in de wedloop van het leven. In de wedstrijd van het leven. En we zijn geroepen om samen te werken. We bereiden met elkaar ons voor op de komst van het Koninkrijk van God. Maar met een oordelende houding ga je op afstand van team staan. En dan ga je als het ware het speelveld af en dan ga je van de kant staan roepen. En dan pak je de vlag van de grensrechter en dan ga je daarmee staan te zwaaien als iemand een fout maakt. En als je niet oppast, dan gaat zo iemand ook anderen van het veld afroepen. En moet je eens even kijken. En dan worden er allemaal kritische houdingen geboren. En wat doet dat met de eenheid? Als ik even... Mag ik het even modern zeggen, wat doet dat met de team spirit? Dat is funest voor de gemeente. En de Heer Jezus is heel scherp in onze tekst. Hij roept ons op om met dit soort processen niet mee te doen. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. De Heer Jezus zegt in onze tekst, als je bij een broeder of zuster iets ziet wat verkeerd gaat, wat niet goed is, wat niet geestelijk is. Je ziet een splinter. Of misschien wel 2 of 3 splinters. Dat maakt even niet uit. Wat moet je dan doen? Allereerst bij jezelf te raden gaan. Hoe zit het met mij op dit gebied? Zelfonderzoek. Kijk, ik kan een ander hebzuchtig vinden, maar hoe zit het dan met mijn eigen portemonnee? Denk ik daar in tijden van inflatie nog het meeste aan? Dat ik zelf wel rondkom? En dat ik daarom toch maar, ja, ik moet toch wat minder vrijgevig worden, want ja, je moet juist nu ook wel een beetje sparen, niet waar? Je weet nooit wat je kan overkomen en alles wordt al zo duur. Ik kan een ander niet geestelijk vinden. Dan ben ik zelf dan vol van de Heilige Geest. En als ik vol ben van de Heilige Geest, hebben we vorige week 's avonds gehoord, dan ben ik vol van liefde, van blijdschap, van vrede. Van de vrucht van de Geest. Jongeren, wij moesten in Schotland naar het ziekenhuis, toen we op vakantie waren. Want Esti die had een vuiltje in haar oog gekregen, zo precies op haar pupil. En het was op vrijdag gebeurd en de hele weekend zat dat te irriteren en deed dat pijn. En we konden zelf niet zo goed zien, wat zit er nou in? Dus we moesten naar het ziekenhuis in Edinburgh. Nou, dan moet je je daar melden bij de eerste hulp. Bij de zuster die daar achter de balie zit. Een hele vriendelijke dokter heeft ons geholpen. En ik bedacht me van de week bij de voorbereiding van de tekst. Nou, stel nou dat die zuster daar voor de balie zegt, ja, het is vakantie. De meeste dokters zijn weg, maar er is maar 1 dokter. Die kan u wel helpen, maar die moet volgende week aan staar geopereerd worden. Ja, wat doe je dan? Nee, maar die dokter is heel vriendelijk hoor. En die man heeft een hele goede opleiding gehad. Ja, maar hij moet volgende week aan staar geopereerd worden. Dan zou ik zeggen, laat maar zitten. En is er hier ergens een ander ziekenhuis in de buurt waar ik me kan melden? Een oogarts die niet helder kan zien, kan je niet helpen. Hoe goede opleiding die je ook heeft. Nou, het is precies hetzelfde, zegt de Heer Jezus. Je kunt een ander alleen maar helpen als je niet aan diezelfde zonde schuldig bent. En dat is een groot risico, gemeente. Dat is een enorm risico. Als wij zicht zouden hebben op de balken in ons eigen oog, dan zou er heel wat minder kritiek over en weer zijn. Juist in de reformatorische gezindten, waar we de mond zo vol hebben over zondebesef, kan je je soms afvragen, ja, hebben we dat echt? Of hebben we vooral het zondebesef van de zonde van een ander in de praktijk? Want als er een werkelijk zondebesef is, dan heb je genoeg aan je eigen balk. En dan verwoord je het heel voorzichtig als je bij een ander een splinter ziet. Hypocriet zondebesef, dat legt de vinger op de zonde van anderen. Maar bij jezelf is er geen zelfreflectie, geen nederigheid. En als je bij jezelf diezelfde zonde opmerkt die je bij een ander wil aankaarten, dan moet je eerst bij jezelf aan de slag. En dat niet gaan goed praten. Ja, iedereen heeft wel eens wat. Nee, met jezelf aan de slag. En dan kan het heel goed zijn dat je die splinter in het oog van de broeder gezien hebt, maar dat jij zelf niet in staat bent om die broeder of zuster te helpen. Dan wil de Heere daar misschien wel iemand anders voor gebruiken. En dan mag je dan voor bidden. Heere, gebruikt u dan, stuur maar iemand anders op zijn pad. Ik ben daar niet toe in staat, want ik heb daar zelf ook zo'n worsteling mee. Maar dan gebruikt de Heere die zonde, die splinter van die broeder, om jou te heiligen, zodat jij die balk in je eigen oog ziet, zodat je daarmee aan de slag kan. Gemeente, voelt u aan waar de Heer Jezus met onze tekst naartoe wil. Hij wil ons weghalen van de rechterstoel, waar we zo snel op gaan zitten. Hij wil die kritische, die fitterige, die bedweterige houding in ons aanpakken. Als jij die houding hebt, dan wil hij dat heiligen. Dat is het goede nieuws vanmorgen. De Heere wil dat heiligen, daarom begint hij erover. Want die hele bergrede staat in het licht van de heiligmaking. Dan mag je vanmorgen beseffen, ik mag van die rechterstoel af, want ik ben God niet. En ik mag niet uit de hoogte of van de zijlijn kritiek uitoefenen op mijn medebroeder of zuster. Nee, God is rechter. Hij oordeelt straks over die ander. En ik hoef op dat oordeel niet vooruit te lopen. Integendeel, ik kan mij beter druk maken wat hij straks over mij zegt in dat oordeel. En wat ik bij die ander zie, dat is als het ware een spiegel voor mezelf. Heb ik dat zelf ook? Want de zonde van een ander mag mij nooit hoogmoedig maken. Dank u, Heere, dat ik niet zo ben als die tollenaar, die altijd hebzuchtige broeder. Nee, dan vraag je je eerder af, heb ik zelf ook die geldzucht in mijn hart? En wat doe ik daaraan? Moet ik dat aan de Heere gaan beleiden en vragen om zijn geest, om die zonde van mij van die zonde te bevrijden? Dan brengt ze bij de derde gedachte, oordeel niet. En dat vraagt om de juiste motivatie. Dan moet ik nog even iets verder kijken in de tekst. Ik zei net, bij oordelen ga je op een afstand staan. Dan leg je een bommetje neer en dan loop je weg. Dat is de beweging, afstand nemen. Maar iemand, maar de Heer Jezus zegt, het hoort nou precies andersom te zijn. Let maar op, in vers 3 gaat het over dat je de splinter ziet. En in vers 4 wordt er een vraag gesteld. Naartoe dat ik die splinter uit uw oog uitdoe. Met andere woorden, zal ik de splinter voor jou uit je oog halen? Zal ik je helpen? Dan hebben we dus over iemand die wil helpen. En dan moet je dichtbij komen. En dan moet je niet alleen voorzichtig zijn, want ik word zelf ook geoordeeld. Dan moet je niet alleen jezelf onderzoeken. Heb ik diezelfde zondige houding misschien die ik aanwijs? Nee, dan moeten we ook onszelf afvragen, zeg ik dit omdat ik hem wil helpen? Zeg ik dit zodat ik dichterbij kan komen? Want als ik hem wil helpen, werkelijk wil helpen, dan moet ik ook geduld met die broeder hebben. En dan moet ik hem lief hebben. En als ik die splinter eruit wil halen, dan moet ik mijn bottebel thuis laten. Maar dat wattenstaafje meenemen. Dat viel mij op. We hebben een heel fijn wattenstaafje bij Esti. Zo die splinter, dat veldje uit haar oog gehaald. dat moet je meenemen. Heb je je wattenstaafje dan mee? Of neem je de botte bijl mee? Nou zal iedereen die oordeelt zeggen, ja, maar ik zeg het ook om te helpen hoor. Ik heb de heiligheid van mijn broeder, van mijn zuster op het oog. Als je goed kijkt, dan helpen ze niet. Want iemand die helpt, komt dichterbij. Iemand die oordeelt, zegt, dan zet een stap achteruit. Bijvoorbeeld door er met anderen en dan met de betrokkenen over te praten. En ik vertel het je, zodat je ervoor kan bidden. Wordt er dan gezegd. Ik vertel het je, want ik zou het heel vervelend vinden als je er ook slachtoffer van wordt. Hebben we de juiste motivatie als we kritiek uiten? Willen we de ander opbouwen? Willen we de gemeente ermee opbouwen? Dan moet het toch zijn dat de gemeente heiliger wordt. Willen we de ander helpen? Dan kom je dichterbij. Dan zoek je hem op. Dan weeg je je woorden. En dan proeft, als het goed is, de ander de liefde. Of neem je afstand. En voel je in je hart. Ja, ik wil met hem, met haar eigenlijk niks te maken hebben. Nou, dan kan je beter niks zeggen. En eerst vragen, Heere, verander mijn hart. Geef mij liefde. Tot deze broeder. Deze zuster. Zo stuurt de Heere ons vanmorgen weg met huiswerk. Allemaal. Dan moeten we niet gaan bedenken wat voor huiswerk zou hij of zou zij hebben. Want dan zit je weer op dat pad van het oordeel. Nee, met welk huiswerk gaat u de kerk uit? Met welke oordelen loop ik rond? Welke kritiekpunten heb ik? Zijn we voorzichtig? Onderzoeken we onszelf? Hebben we de juiste motivatie om elkaar te helpen? Laat het zo zijn in ons leven. En laat het ons gebed zijn dat we die geheiligde houding naar elkaar toe aannemen. De Heere geve ons zijn genade om dat te doen. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, wat kunnen we, wat kan ik toch met een kritische geest rondlopen? En met een kritisch oog naar een ander kijken? Heere, dat hebben we u in de eerste plaats te belijden. En als we zicht krijgen op u, Heer Jezus, wie u was en wie u bent, dan bent u zo het tegendeel. Nee, u deed geen loopje met de zonde. U benoemde het eerlijk, maar u was vol van liefde en genade. En Heere, maak ons dan zo aan uw beeld gelijk. Dat we zelf nauwgezet leven. Streng voor onszelf zijn. Maar dat we ruim voor een ander zijn. En dat waar het echt misgaat, we ook dat in liefde mogen zeggen. Geef ons uw Heilige Geest, Heere. En zet daarbij een wacht voor ons lippen, onze lippen. Geef dat we die bottenbel begraven. En dat we met de meest fijngevoelige instrumenten elkaar mogen confronteren en tegelijkertijd helpen. Geef ons ook in het ontvangen van kritiek geen verdedigende houding, maar een open houding. Als we opmerken dat de ander het in liefde zegt, dat we ons niet aangevallen voelen, maar dat ons hart open gaat. En dat we kunnen zeggen, joh, wat ben ik er nou blij mee dat je dat tegen me zegt, want ik had het zelf niet opgemerkt. En dat na zo'n gesprek ook samen de handen gevouwen kan worden. Voor u, die de rechter bent en die tegelijkertijd genadig is om alle zonden te vergeven als we ze belijden aan u. Heer, laat zo uw heiligende geest rijk werkzaam zijn in het midden van de gemeente. Opdat ook van buitenaf opgemerkt mag worden, zie hoe lief ze elkaar hebben. Ga zo met ons mee deze zondag in. Heb dank, Heere, dat er ook voor vanavond een vervanger gevonden kon worden. Wil dominee Van Cota alles geven wat hij nodig heeft. Het is ook weer een herinnering naar de bevestiging en intrede die hij mocht leiden. Zo'n tijd is het alweer geleden dat hij hier op de kansel stond. We bidden u, geef hem ook alles wat nodig heeft en wat nodig is. Maar laat hem ook wegvallen. In de zin dat het niet om hem gaat, maar om uw woord. En dat u, Heer Jezus, alleen overblijft. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen van Gods rechterhand, die hoog verheven is, met Psalm 118, het achtste vers. Psalm 118, vers 8. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.